Goed, we gaan nadenken over een toch wel bijzonder thema, denk ik. Een thema waar we misschien in de kerk niet heel veel over spreken. Over depressie, over neerslachtigheid. Een thema wat ook wel dicht bij mijn eigen hart ligt. Ik ken zelf ook wel best wel perioden van somberheid. Dat zou je misschien niet zeggen als je mij een beetje kent. Maar ik lijk heel opgewekt en dat ben ik ook heel vaak. Maar ik ken ook wel echt periodes van ja, toch neerslachtigheid. En dat, de dagen grijs zijn en dat het moeizaam gaat. Ik dacht, ik zeg dat, het gaat niet over mij deze preek, hè, maar ik dacht, ik zeg dat toch al eventjes. Want het is een thema die toch dicht bij mijn hart ligt. En soms kan je ook wel het idee hebben van ja, mensen die vooraan staan of die preken, die weten het allemaal en die kunnen allemaal het leven leven zoals God het bedoeld heeft. Nou, dat is niet waar. Ik moet ook echt van het woord leven. Dus in die zin ben ik ook altijd zelf toehoorder in de dingen die ik deel vanuit de Bijbel. En vanmorgen is dat ook wel heel bijzonder zo. En ik denk ook wel dat, daarom dacht ik, het is echt wel goed om hier weer, ik heb er wel eens eerder over gesproken, 3 jaar terug, maar ik dacht, het is wel goed om hier weer eens over te spreken, omdat er heel snel een oordeel kan liggen op somberheid. Omdat natuurlijk de Bijbel ook veel spreekt over blijdschap. Hè, Paulus zegt bijvoorbeeld, verblijd je in de Heer. Jezus die heeft gezegd in Johannes 14, ik heb deze dingen tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal zijn en uw blijdschap volkomen zal worden. En bijvoorbeeld, en Johannes, de apostel, die schreef zijn brief in Johannes. En dan zegt hij, ik heb deze brief geschreven, deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt. Dus ja, dan lees je dat. En God wil ook dat we vreugdevol zijn en blijdschap kennen. Daar is Jezus ook voor gekomen. Dat onze blijdschap vol wordt. Maar tegelijkertijd is de ervaring van jou als mens, als christen, kan het ook zijn dat je soms echt donkere periodes ervaart. En dan kan je heel snel dan voel je je al rot. En dan voel je je ook nog eens veroordeeld. Want dan denk je, ja, ik ben geen goede christen. En God zal wel niet blij met me. En ik weet niet of die hapering, komt dat door de batterijen of zo? Of is dat gewoon, nee? Anders moeten we, nee, oké. Okay. Ik doe hem aan de andere kant. Misschien is dat beter voor de ontvanger. Die zit daar, hè? Bedenk ook maar wat. Maar dus dat kan soms ook wel moeilijk zijn in de kerk. Dat je, en als christen, dat er snel een oordeel overheen ligt. En ik dacht, ja, misschien dat deze boodschap niet over iedereen van ons gaat. Dat hoop ik niet. Ik hoop dat hier ook hele van natuur ook opgewekte mensen zitten. En misschien zeg je wel van, ik ken dat helemaal niet, somberheid. Bij mij is eigenlijk altijd het glas half vol en schijnt vaak toch wel de zon. Want achter de wolken schijnt er ook altijd de zon. Dus ik ben best een optimistisch persoon. Dat kan. Dan ben je gezegend. En dan is deze boodschap toch ook voor jou. Omdat je dan misschien iets meekrijgt vanmorgen over hoe je naast mensen kan staan die worstelen met somberheid en depressie. Dus of het gaat jezelf aan, dat je zegt, daar kan ik echt wat mee. Of het gaat jezelf aan in de zin van dat je leert om ook naast mensen te staan die worstelen en waar het niet allemaal zo vanzelf gaat. Want je kan soms ja, het idee hebben, ook als je misschien als je ernaast staat, van ja, wat kom op, kom nou eens je bed uit. Mensen die moeilijk hun bed uit kunnen komen. Of heb je schop onder je kont nodig, dat hoor je wel eens, dat soort dingen, maar ik heb hier geschreven, ja, wat denk je? Dat er iemand is die kiest voor depressie. Dat er iemand is die 's morgens opstaat en denkt, laat ik me eens wentelen in neerslachtigheid en ronddolen in wanhoop. Daar heb ik nou eens echt zin in. Nee, niemand kiest daarvoor. Dat is iets wat je overkomt, wat gebeurt. Dat kan wel hele verschillende oorzaken hebben. Daar spreek ik vanmorgen ook niet over. Ik spreek niet over oorzaken van depressie of neerslachtigheid. Maar we kijken vanmorgen echt naar een woord van hoop, wat de Bijbel ons aanreikt te midden van zo'n situatie. En waar ik mezelf ook weer recent heel erg aan getroost heb, dat is dat de Bijbel en ook de kerkgeschiedenis, mannen, vrouwen die God heeft gebruikt, ook depressie en neerslachtigheid kenden. Dus de Bijbel spreekt over blijdschap. Jezus is gekomen zodat onze blijdschap vol zal worden. Dus God laat het er niet bij zitten en is niet tevreden met als wij maar neerslachtig zijn. En tuurlijk niet, gelukkig niet, want dat is zijn liefde. Als je iemand lief hebt, dan wil je ook dat iemand bloeit en dat iemand in vreugde is. Dat is Gods liefde ook. Dus daar spreekt de Bijbel over. Maar de Bijbel spreekt tegelijkertijd ook over realisme, dat het wel voorkomt. En dat kan ons heel erg helpen om ons daarmee te identificeren. En ik heb het bijvoorbeeld recent nog, ik heb een boekje in handen gekregen over Spurgeon. Charles Haddon Spurgeon was een predikant uit de 18e eeuw in Engeland. Echt een opwekkingsprediker, is enorm tot zegen geweest. Hij, voor tienduizenden, misschien wel honderdduizenden mensen. Heel veel mensen leerden God kennen, leerden Jezus kennen, kwamen vrij. Kerkenvol trok hij met zijn prediking. Hij preekte soms wel 13 keer in een week en was een kunstenaar met woorden. Echt de prins der predikers wordt hij wel genoemd. Iemand die tot op de dag van vandaag tot zegen is. Heel veel boeken geschreven, heel veel preken die uitgegeven zijn. Nou ja, dat is een man waar ik dan tegenop kijk. Ik heb zijn biografie ook gelezen een aantal jaar terug. Maar dat is ook het nadeel van biografieën. Het was niet het hele plaatje. Er kwam een klein beetje in de biografie voor. Maar Spurgeon worstelde enorm met depressie. En ik heb een boekje in handen gekregen over Spurgeon's depressies. En iemand heeft alles uit zijn preek en dingen verzameld. En dan krijg je een beeld van hoe die man worstelde. Maar die man kwam soms gewoon niet zijn bed uit. Kwam zelfs zover dat hij niet meer wilde leven. Hij wilde niet meer leven. Hij had het enorm zwaar moment. Maar bijvoorbeeld Luther, iemand die aan het begin van de reformatie stond, worstelde met neerslachtigheid en depressie. Maar als we teruggaan in de Bijbel, Mozes zei, dan hoeft het voor mij niet meer, dan hoef ik niet meer te leven. David, Psalm 88 is een donkere psalm. En vanochtend denken we nou over Elia, een profeet van God, echt een man van God, iemand die dicht bij Gods hart leefde. Die, zoals we nu gaan zien in deze geschiedenis, worstelde met depressie. Depressie is natuurlijk een diagnose, dus daar moet je ook een beetje voorzichtig mee zijn met die term te bezigen. Misschien in ieder geval wel met somberheid en met het niet meer zien zitten. Dus daar kan je aan laven, dat je weet van oké, ik ben niet alleen, dus dat hoop ik dat ik vanmorgen ook over te brengen. Een stukje herkenning, maar ook, en dat is het tweede punt, dus eerst herkenning in Elia's verhaal. En het tweede punt vanmorgen is, hoe verhoudt God zich tot zo iemand die neerslachtigheid kent en het soms even niet ziet zitten? Wat leren we daarin over God? We gaan eerst lezen uit 1 Koningen 19. Daar lezen we over de profeet Elia. En ik zal lezen vanaf vers 1. Elia had net in hoofdstuk 18, is dat beschreven, een enorme overwinning, kan je wel zeggen, behaald. Er was echt een hoogtepunt in zijn carrière als profeet, dat zeg je misschien niet helemaal goed, maar wel als in zijn bediening. Het was echt een enorme godsopenbaring, ik zal er zo meteen iets meer over vertellen. Maar daarna, dan blijft eigenlijk een reactie uit zoals hij had gehoopt. En dan lezen we in hoofdstuk 19 vers 1 over Achab en Izebel, dat was de koning van Israël. Achab en Izebel was zijn vrouw, dat was echt een goddeloze koning en een goddeloze vrouw, iemand die echt, niks met God had, de God van Israël, maar eigenlijk de Baals diende en nog andere goden. En dan lezen we in hoofdstuk 19 vers 1 van 1 Koningen, Achab, die vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan en hoe hij allen, te weten de profeten, dat waren de profeten van de Baal en van de Astarte, met het zwaard had gedood. Toen stuurde Izebel een bode naar Elia om te zeggen, de goden mogen zo en nog erger met mij doen als ik morgen om deze tijd uw leven niet zal maken als het leven van een van hen. Met andere woorden, morgen is je kop eraf. Ja, dat komt misschien iets beter binnen. Dat is wat Izebel zegt. Dus de vrouw van de koning zegt, Elia, morgen ga je eraan. Toen hij dat zag, Elia, toen stond hij op en vluchtte voor zijn leven. Dus je ziet hier een vluchtende profeet. Een profeet die rent voor zijn leven. Hij kwam in Beerseba, dat aan Juda toebehoort, en liet zijn knecht daarachter. Hij zelf liep echter een dagreis de woestijn in, ging onder een bremstruik zitten, een braamstruik, en bad om te mogen sterven. Hij zei, het is genoeg. Neem nu mijn leven, Heere, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Dus hij is er klaar mee, Elia. Hij ging onder een bremstruik liggen, slapen. In de woestijn, moet je je voorstellen. En zie, een engel raakte hem aan en zei tegen hem, sta op, eet. Hij keek op en zie, aan zijn hoofdeinde lag een koek op kolen gebakken en een kruik water. Hij at en dronk en ging vervolgens weer liggen. De engel van de Heer kwam voor de tweede maal, raakte hem aan en zei, sta op, eet, want de weg zou te zwaar voor u zijn. Toen stond hij op, at en dronk en liep door de kracht van dat voedsel 40 dagen en 40 nachten tot aan de berg van God, de Horeb. Hij ging daar een grot binnen en overnachtte er. En zie, het woord van de Heer kwam tot hem en zei tegen hem, dus God komt naar Elia, hij is daar in de grot. Wat doet u hier, Elia? Elia zegt, ik heb me zeer voor de Heer, de God van de lege machten, ingezet. Met andere woorden, ik heb zo hard gewerkt altijd als profeet. Ik heb me zo ingezet. Maar het is allemaal misgegaan. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald, uw profeten met het zwaard gedood en ik alleen ben overgebleven. En ze staan me ook nog naar het leven om het mij te benemen. Maar hij, dat is God, zei, hij zit nog in die grot, ga naar buiten, ga op de berg staan voor het aangezicht van de Heer. En zie, de Heer ging voorbij. En een grote en sterke wind die bergen spleet en rots in stukken brak voor het aangezicht van de Heer uit. Dus Elia staat daar en hij heeft Gods stem gehoord. God zegt, kom naar buiten. En hij staat daar en er is een enorme wind. Maar de Heer was niet in de wind. Zij proeft Gods aanwezigheid niet daar. Na deze wind kwam er een aardbeving. Maar de Heer was ook niet in de aardbeving. Op de aardbeving volgde een vuur. Hij maakte er nog wat mee, hè, Elia. Volgde een vuur. Maar de Heer was ook niet in het vuur. Dus Gods tegenwoordigheid was niet in die extreme natuurverschijnselen. En na het vuur kwam het suizen van een zachte stilte. En het gebeurde toen Elia dat hoorde, dat hij zijn gezicht met zijn mantel omwikkelde, naar buiten ging en in de ingang van de grot bleef staan. En zie, een stem kwam tot hem die zei, voor de tweede keer, wat doe je hier, Elia? Hij zegt precies hetzelfde, vers 14. Hij zei, ik heb me zeer voor de Heere, de God van de lege machten, ingezet. Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaar omvergekiept, uw profeten met het zwaard gedood en ik alleen ben overgebleven. En ze staan me naar het leven om het mij te benemen. De Heer zei tegen hem, ga heen, keer terug op uw weg naar de woestijn van Damascus. Wanneer u daar komt, moet u Hazael zalven tot koning over Syrië. Moet u Jehu, de zoon van Nimshi, zalven tot koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat uit Abel Mehola, moet u tot profeet zalven in uw plaats. Dus hij krijgt drie opdrachten. En het zal gebeuren dat Jehu zal doden wie het zwaard van Hazael ontkomt. En Elisa zal doden wie aan het zwaard van Jehu ontkomt. Maar ik zal er in Israël 7000 overlaten. Allen die de knieën niet gebogen hebben voor de Baal. En allen van wie de mond hem niet gekust heeft. Tot zover. Nou, waar ligt nu steun in vanmorgen, als we naar Elia kijken? Nou, de eerste plaats in een stuk herkenning, wat je misschien kan vinden in, als je naar het leven van deze profeet kijkt, en wel heel bijzonder dit hoofdstuk. Nou, Elia was gewoon een man net als wij. Dat is ook altijd belangrijk om te weten, hè? Als je ook naar grote mannen uit de geschiedenis of vrouwen, maar ook Bijbelse figuren, het waren gewoon mensen. Jacobus zegt dat ook in zijn brief. Elia was een gewoon mens, net als wij. Dus je kan je identificeren. En wat er eigenlijk gebeurt hier, dat is wel heel bijzonder. Want er was, ik zei het net al, hoofdstuk 18, er was echt een hoogtepunt in het leven van Elia. Je moet je voorstellen, het was een hele goddeloze tijd. De God van Israël werd echt met voeten getreden. Er was heel veel andere godsdienst, Baals, Astarte. Er was een hele tempelcultus rondom, dus er werden offers gebracht. En het koningshuis van Israël, wat eigenlijk bedoeld was om de God van Israël te aanbidden. Dat koningshuis, dat was helemaal meegegaan, vooral door Izebel, de vrouw van Agab, om die afgodendienst, zeg maar, vorm te geven. Dus er waren heel veel profeten, of priesters, waren tempels, er werden offers gebracht aan Baal, aan Astarte. Er wordt gesproken over in hoofdstuk 18 over 450 Baal-profeten en 400 profeten, of priesters en 400 priesters van de Astarte. Dus dat moet je even voorstellen. God is daar niet blij mee, want God had gezegd, jullie zijn mijn volk. En het volk liet God los, ging achter andere goden aan. Elia was de dienstknecht van God, dus God gebruikte een profeet om het volk weer terug te krijgen. God houdt van zijn volk, hij wil niet dat ze kapot gaan, om het maar even zo te zeggen, aan afgodendienst, aan dingen die niet werken. En hij stuurt zijn profeet om de woorden van hem te spreken tot het volk, om tot inkeer te komen. Dan komt er oordeel van God. 3 jaar lang is het droog in Israël, regent het niet. Moet je voorstellen, 3 jaar lang. Ze waren helemaal afhankelijk van oogsten. Mislukte, dat ging allemaal niet. Dus het is echt een moeilijke, moeilijke tijd. En dan, na 3 jaar, zegt God tegen Elia, ga nu naar Ahab toe en daag hem uit. Onze kinderen spreken wel eens over een challenge. Ik weet niet of dat bij anderen ook, hè? Challenges. En dan schrijven ze allemaal briefjes en doen ze challenges. Je moet zonder de vloer aan te raken, moet je dan dat en dat doen. Of God of Elia doet een challenge. En dan zegt, we zullen nou eens even gaan kijken wie God is, wie de ware God is. Jullie komen met je profeten, die 450, naar de plek, naar de Karmel, een berg. En ik kom daar ook. En dan gaan we eens gewoon even de proef op de som nemen en kijken wie nou echt God is. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Ahab doet dat. Dus al die profeten of die priesters die worden geroepen. En dan zegt Elia, oké, dit is de challenge. Dit is de challenge. We maken een altaar. Je slacht een stier. Zo ging dat in die tijd. Die leg je op het altaar. Maar we doen het nu even anders. Normaal steken we dat zelf aan. We doen het nu even anders. Jullie gaan aan Baal vragen of die het vuur aansteekt. En ik ga vragen aan Yahweh, aan de God van Israël, of die vuur aansteekt. Dus we doen niks zelf. We laten het nu eens even aan God zelf over. Aan de goden. En dan gaan we kijken wie de ware God is. Zijn jullie akkoord? Ja, check, doen we, zeggen ze. Elia was alleen trouwens, hè? Je zal er maar staan, hè? Hele overmacht, dat hele koningshuis, het hele volk van Israël was uitgenodigd. Staan allemaal op die berg daar, allemaal eromheen. Wordt een altaar gemaakt. En Elia staat er alleen als de man van God, als de profeet van God. En de challenge begint. Jullie mogen beginnen, zegt hij. Nou, ze beginnen. Dat altaar wordt gereed gemaakt. De stier of het kalf wordt geslacht. En ze gaan bidden. Ze zeggen, oh Baal, antwoord ons, steek het vuur aan, laat zien dat u God bent. Wat gebeurt er? Niks. Baal, antwoord ons. Niks. En ze roepen en ze schreeuwen en ze beginnen zichzelf te kerven. Met het bloed stroomt over hun ding. Ze komen in extase, in vervoering en ze roepen, Baal, antwoord ons. En Elia zegt, hey, misschien zit hij op de wc. Ja, dat staat er, hè. Misschien is hij even met iets anders bezig. Misschien moet je iets harder roepen. En ze roepen en ze roepen en ze kermen en ze snijden ze zichzelf. En ze komen in extase en helemaal in geestvervoering. En er gebeurt helemaal niks. Nou, zegt Elia, zal ik nou eens? Nou ja, is goed, dus we gaan aan de kant zitten. Elia, dat altaar was ook helemaal, die bouwt dat op. Hij zegt, graaf een gul. Of hij deed het zelf, weet ik even niet. Maar van een brede gul rondom het altaar. Vul kruiken met water. Het stier wordt geslacht. Gooi water over die stier. Vul die hele gul met water. Nog meer water, nog meer water. En Elia zegt dit. De profeet Elia komt naar voren. En hij zei, Heere, Yahweh, God van Abraham, Isaac en Israël, laat het vandaag bekend worden dat u God bent in Israël. En dat ik uw dienaar. En dat ik al deze dingen overeenkomstig uw woord heb gedaan. Antwoord mij, Heere. Antwoord mij, zodat dit volk weet dat u, Heere, de ware God bent. En dat u hun hart tot inkeer gebracht hebt. En toen viel er vuur van de Heere neer. Verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en het stof, zelfs het water In de gul likte het op. Wie was een God? Yahweh, de God van Israël. Toen heel dit volk dit zag, wierpen zij zich met hun gezicht ter aarde en zeiden, Yahweh is God. Yahweh, de Heer is God. Wauw! Wat een opwekking, wat een overwinning. Elia is er eentje tegenover al die profeten en het hele volk valt plat op hun gezicht en zegt, Yahweh is God. Dat was trouwens ook zijn naam. Elia betekent de Heer is God. Dus zijn naam werd gescandeerd daar over, op die berg in Karmel. Enorme ervaring voor Elia. Dan gaat hij bidden en hij zegt tegen Ahab, ga, want er komt nu regen. Want er was gebeurd wat het doel was, namelijk het volk was teruggekeerd tot Yahweh, toch? Dat was het doel. Ahab gaat weer terug naar zijn paleis in Jezreel. En Elia gaat bidden, oh God, geef regen en God geeft regen. En Elia die snelt ook naar dat paleis op een hele bovennatuurlijke manier. Komt hij nog eerder bij het paleis aan dan Ahab. En daar staat hij te wachten. En dat is eigenlijk waar we begonnen zijn vanmorgen in hoofdstuk 19. Daar staat hij. Zie hem staan, Elia. Profeet, overwinning gehad. En te wachten op bericht uit het paleis. Dat nu het koningshuis ook zich bekeerd heeft tot de God van Israël. En dat er betere tijden zouden aanbreken. En hij wacht daar. En hij wacht. En dan komt het bericht uit het paleis. Wat we hebben gelezen. Van Izebel, morgen, mannetje, ben je een kopje kleiner. Dus voor Elia stortte er echt iets in. Het was niet gebeurd. Het volk had wel de naam van Yahweh weer aangeroepen. Maar echt een collectieve bekering van het volk Israël, dat had niet plaatsgevonden. En bij Elia klapt dat eigenlijk naar binnen. Je ziet het, je voelt het gewoon gebeuren. Het klapt naar binnen, zijn hele plaatje van het gaat weer goed komen. Dat viel in scherven en hij rent weg. Nou, als het gaat om depressie, neerslachtigheid, somberheid, heeft het ook heel vaak met een plaatje te maken. Dat is een eerste les waarin we herkenning kunnen vinden bij Elia. Heel vaak is het zo dat somberheid of neerslachtigheid voortkomt uit dat het plaatje wat je hebt, datgene wat je hoopt, wat je verlangt, niet plaatsvindt. En het kan op allerlei vlakken zijn. Het kan zijn dat je heel graag wilt trouwen en het niet gebeurt. Of dat je heel graag kinderen wilt krijgen en dat het niet gebeurt. Of dat je een bepaald idee hebt van je leven en dat je dan op een gegeven moment een beetje om je heen kijkt en denkt, is dit het nou? Het plaatje voldoet niet. En het kan naar binnen slaan. Of misschien andere verwachtingen. Dat je ook verwacht dat het christenleven anders zou zijn of beter zou zijn of wat dan ook. Heel vaak heeft het te maken met een plaatje. En het hoeft ook niet verkeerd te zijn. Elia's verwachting was gewoon goed natuurlijk. En dat je verlangt om een bepaald leven te hebben, dat is niet in zichzelf verkeerd. Maar als het niet uitkomt, en heel vaak komt het niet uit, zo eerlijk moeten we wel zijn. We leven in een gebroken wereld, waarin heel vaak onze plaatjes aan diggelen vallen. Dus eigenlijk, je kan ook zeggen, ik heb als iemand horen zeggen, die zei, mensen die depressief zijn, die neerslachtigheid kennen, Die hebben eigenlijk beter voeling met het leven, zoals het echt is, dan mensen die altijd maar opgewekt en dat. Want als je eerlijk bent, als je echt op je in laat werken hoe dit leven in elkaar zit en wat er gebeurt, misschien nog geen eens in je eigen leven, maar ook bijvoorbeeld nu het hele wereldgebeuren, Iran, dat is misschien nog wat groot en zo, maar ook als je, pas hoorde we nog een verhaal van misbruik in een familie, van een opa die een kleinkind had misbruikt en zijn eigen kinderen, zijn eigen dochters, en dat, ja, je kan je om janken toch? Dus het kan, en als dat gebeurt, in je eigen leven bijvoorbeeld, kan ook, en je krijgt nog wat meer op je bordje, er valt nog meer aan scherven, dan kan het zomaar zijn dat je het gewoon niet meer trekt. En dat is ook voor mensen die misschien zeggen, ja, dit staat ver bij mijn bed vandaan. Dit is echt het eerlijke verhaal. Sommige mensen krijgen zoveel op hun bordje, dat het gewoon mentaal te veel is. Dat het te veel beuken zijn, te veel mesteken. Dat je misschien met één nogal overeind komt, maar die ene wond is nog niet geheeld. En de volgende wond komt, en de volgende wond komt. En iemand gaat gewoon onderuit. En dan heb je heel veel genade nodig, jij ook als persoon die ernaast staat, om daarnaast te staan, om daarin mee te leven. Elia heeft niks op dit moment aan een oordeel. En zeggen, joh, kom op joh. Elia, je bent helemaal niet alleen. Want dat was hij ook helemaal niet. Elia, er is echt wel wat gebeurd hoor. Heel het volk heeft Jahwe's naam geschandeerd. Het zijn echt wel mensen veranderd. Elia, er zijn er nog 7000 die de knie voor Baal niet hebben gebogen. Hè? Komt iets verder op naar voren. Elia, kop op man. Hey, Elia, kop op. Het komt echt wel goed. Daar heeft Elia niks aan op dat moment. Hij moet hier echt doorheen. En dat moeten wij ook als mensen. Dus oordeel en even een klap op de schouder en weer door werkt heel vaak niet. Het tweede wat we zien bij Elia, dus eerst de verwachting, hè, teleurgestelde verwachting. Het tweede, waar je ook mee kan identificeren, is angst. Want wat gebeurde? Die moedige profeet die daar tegenover al die mensen heeft gestaan. Je moet het maar durven, man, om zo'n challenge aan te gaan. Die krijgt één opmerking van een vrouw. Maakt niet uit of het van een man of vrouw is trouwens, hoor, want dan zou je kunnen denken dat vrouwen minder uitmaakt. Want het was nog ook wel een machtige vrouw. Hij krijgt één opmerking uit het paleis en hij wordt doodsbang. Had hij niet kunnen zeggen van nou, God zorgt voor mij, ik ben zijn profeet. Mijn leven is in zijn hand. Had ook gekund, maar dat gebeurt niet bij hem. En daar kan je soms ook mee identificeren misschien. Hij was doodsbang. En je ziet gewoon dat hij keihard wegrent. Dat doet angst, hè? Daar is het ook voor bedoeld, trouwens. Hè? Heeft God ook zo gemaakt. Van angst zorgt ervoor dat je vleugels krijgt. Red Bull geeft misschien ook vleugels. Maar angst geeft ook echt heel erg vleugels. Ja. En dat is ook zo bedoeld, want als je een tijger tegenkomt, dan moet je ook ergens een boom in zien te komen. Dus dat is ook ergens. Maar heel vaak is angst ook irrationeel. Maar in dit geval was het ook heel erg wel werkelijk. En je ziet gewoon dat het... Hij begint gewoon te rennen. En te rennen met zijn knecht nog wel mee. Nou, die heeft hem misschien bijna niet bij kunnen houden. En je moet je ook voorstellen, dat was in noorden Israël, dat paleis. En hij rent helemaal tot aan Beersheba staat er. Dat is 200 kilometer. Heb ik even opgezocht op Google Maps. Dat is een eind rennen hoor. Ja, hij deed wel. En dan vervolgens komt hij in de woestijn. En dan laat hij daar zijn... Hij komt aan de rand van de woestijn, helemaal in het zuiden van Israël. En dan laat hij daar zijn knecht achter. Dan zegt hij, blijf jij maar hier. Want ik ga de woestijn in. En hij loopt een dag reis de woestijn in, staat er. Nou ja, ik weet niet of je dat onder zelfmoord mag plaatsen. Een dagreis een woestijn inlopen zonder verder iets. En dan ook nog eens onder een braamstruik gaan liggen. Zo van, nou voor mij hoeft het allemaal niet meer. Komt wel in de buurt. Zelfmoord is ook een heel moeilijk thema natuurlijk. Maar heel vaak is ook uitingen die mensen uiten. En ik herken dat ook al in mijn eigen leven. Dat je... soms uitingen doet dat het zo zwaar is, dat het zo zwaar voelt, dat je het niet meer ziet, dat het duizend als een deken over je heen valt, dat je zegt, de dood zou nog verkieselijker zijn dan het leven. De dood brengt meer verlichting, zou me verlichting brengen. Herken je dat? Misschien herken je dat wel. Heel vaak ook, en natuurlijk als je omgeving schrikt daarvan, hè, als mensen zeggen, het hoeft van mij niet meer. Daar schrik je van, hè, als omgeving. Maar je moet ook weten, als je het niet kent en als je ernaast staat, dat het heel vaak woorden, het is vooral wanhoop wat aan het woord is. Wanhoop, je hebt geen hoop meer. En dan is de dood verlichting. Dus soms, natuurlijk, je moet altijd heel scherp zijn als mensen zeggen van, ik zie het niet meer zitten, ik maak er een eind aan. Maar weet dat wanhoop aan het woord is. Dat probeer misschien ook daarop in te steken, op die wanhoop. Oh, je voelt je wanhopig. Oh, wat moet het toch vreselijk zwaar voor je zijn. Dat de dood voor jou nog lichter voelt als te leven. Wanhoop. Job kende dit ook. Job, hè, een heel Bijbelboek waarin enorm veel lijden naar voren komt. Ik zal een stukje voorlezen. Nog zo iemand, Job. Waar je mee kan identificeren misschien. Die had echt vreselijke dingen. Nou, als je het over dolksteken hebt, dan had hij er nogal wat, zeg. Ongelooflijk. Raakte alles kwijt, zijn hele gezin, zijn hele bedrijf, al zijn geld, zijn gezondheid enzovoorts. En dan zegt hij dit. Heeft de sterveling niet een strijd te voeren op aarde? Zijn zijn dagen niet als de dagen van een dagloner? Zoals een slaaf snakt hij naar schaduw. Zoals een dagloner ziet hij uit naar zijn loon. Zo heb ik, zegt hij, maanden van doelloosheid geërfd. En zijn nachten van moeite mij toebedeeld. Als ik mij te slapen leg, zeg ik, wanneer zal ik opstaan? Tot wanneer heeft God de avond afgemeten? Ik ben verzadigd, zegt hij, van onrust tot aan de schemering. En zegt hij dit ook nog. Ik zal mijn mond niet houden. Ik zal spreken in de benauwdheid van mijn geest. Ik zal klagen in de bitterheid van mijn ziel. Ben ik soms een zee of een zeemonster dat u een wacht om mij heen zet? Hij klaagt tegen God. Dat staat in de Bijbel. Ben ik soms dat u een wacht om mij heen zet? Als ik zeg, aan mijn rustbank zal mijn troost bieden. Misschien ken je dat wel. Je gaat op bed liggen en je gaat een beetje je gaat slapen, zodat je maar even niet hoeft te voelen. Dat is eigenlijk wat Job zegt. O, mijn rustbank zal mij troost bieden. Mijn slaapplaats zal wat van mijn klacht wegnemen. Dan zegt hij dit. Dan ontstelt u mij door dromen. Dus dan denk ik daar een beetje rust te vinden. En dan krijg ik van die rotdromen. Nachtmerries. Door visioenen jaagt u mij angst aan. Mijn ziel verkiest de verstikking, zegt hij. Job, rechtvaardig man. Mijn ziel verkiest de verstikking. En heeft de dood liever dan het leven. Oh. Dit is echt, je proeft de pijn, je proeft de wanhoop bij Job. Dus ook als je dat kent, dan ben je niet alleen vanmorgen. Dan ben je in lijn met heel veel andere mannen en vrouwen die diezelfde ervaring kennen. Wat hij ook ervaart, dat is apathie. Want vervolgens gaat hij onder die braamstruik liggen, gaat er slapen. En dan komt er een engel, daar kom ik zo meteen nog even op terug. Die raakt hem aan en die zegt tegen hem, sta op en eet. Dan krijgt hij te eten. Hij krijgt een koek en water in de woestijn. En dan zie je, nou dat moet toch wat bijzonders geweest zijn zeg, dat je ligt te slapen, dat er een engel op je schouder tikt. Tik, tik, tik. En je kijkt, oh een engel. En dan heeft hij ook nog een koek voor je gebakken en water. En dan eet je dat en dan denk je, nou dit is toch wel echt bijzonder. Dan veer je op en dan denk je, oh God heeft helemaal niks hè. Hij eet, hij drinkt. En wat staat er? Hij ging zo weer liggen. Dat noem je apathie. Eigenlijk kan het je geen moer meer schelen allemaal. Bovennatuurlijke verschijningen, grote dingen. Het zal allemaal wel. Dat komt door te veel negatieve emoties. Die zorgen voor een deken van apathie. Dit kan je ook. We hebben een lichaam, we hebben een geest en een lichaam als mensen. En je lichaam heeft ook een zenuwstelsel. En het kan soms zo heftig zijn, de emoties, dat je zoveel negatieve emoties hebt, dat je zenuwstelsel het eigenlijk niet meer trekt en dat je gewoon uitschakelt. Gewoon helemaal in een dissociëren noemen ze dat ook wel, hè? Helemaal uitkomt. Apathisch wordt. Dus als iemand dat heeft, ook als je ernaast staat, en iemand is depressief of is echt helemaal, staat half uit of helemaal uit, dan weet je dat iemand enorm lijdt van binnen. Dus het is ook belangrijk, ook als kerk. Dan weet je dat er heel veel zit bij iemand. En dat iemand heel voorzichtig behandeld moet worden. En heel dat veel tijd kost. En dat je daarnaast mag staan en een stukje mee mag leiden. En dat kan zelfs zo zijn dat God je niks meer zegt. Want een bovennatuurlijke verschijning en zo, het zei Elia allemaal niks meer. Dat de beloften uit de Bijbel je niks meer zeggen. En dat het je allemaal helemaal niks meer doet. En als wij dan als christen nog een keer extra gaan zeggen, ja, maar je hebt God toch? En deze belofte en dit. Dan voelt die persoon zich nog schuldiger. En dat hij dat niet ziet. En hij twijfelt of God überhaupt nog wel bestaat. En of hij nog wel naar hem wil omzien enzovoorts. Dus heel veel voorzichtigheid. En je bent in goed gezelschap als je dit kent. Namelijk in het gezelschap van Elia. Oké, tweede. We moeten door. Dit was trouwens heel negatief. Hè? En heel zwaar, of niet? Het is best pittig. Maar het is wel realistisch. Tweede is waar ligt de troost? Waar ligt hoop? Dat is eerst is herkenning. Tweede is kijken naar Gods hart. Hoe gaat God hiermee om? En dat is niet iets, ook als je nu misschien neerslachtig bent, of je voelt het allemaal niet, of je ziet het allemaal even niet meer. Dat is niet iets van, als ik het voel, dan is het waar. Maar dit is echt waar. Ja, ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. Dus misschien voel je het niet, dat is niet erg. Dat kan, hè, want dat zou ik tegen Elia voelde het ook niet. Maar het was wel waar. Dus dat is dan wat ik tegen je wil zeggen, van het is wel waar. Dit is echt wie God is. Dit is echt zijn hart. Dit is echt zijn karakter. Oké, het eerste. Wat is Gods hart? Eerste. Hij komt bij hem in de woestijn. Ja. Wat is daar gebeurd in de hemel? Hoe komt een engel bij Elia? Mag een engel gewoon kiezen? Oh, ik zie daar een mannetje liggen onder een remstak. Zal ik er maar eens naartoe gaan? Nee. Een engel wordt gestuurd door God. Ja, dat zijn gedienstige geesten die gezonden worden tot degene die de redding beërven. En die, een engel wordt gestuurd. Dus God heeft tegen een engel gezegd, hey, kijk eens wat er gebeurt. Elia rent helemaal naar het noord-zuiden en hij gaat de woestijn in en hij ligt daar te staan. Dit gaat niet goed. Engel, met naam misschien, ga naar Elia. Ren die woestijn in, bak een koek, geef hem water, zorg voor hem. En die engel ging. En die loopt daar de woestijn in en die bakt een koek en die geeft hem een koek. Maar dat is wat er gebeurt. Dit is wie God is. Dus het laat God niet koud, de neerslachtigheid en de... Het laat God niet, maar het zet hem juist in beweging. En dat is misschien tegenovergestelde wat je verwacht had. Je verwacht misschien oordeel. Je verwacht misschien, nou ja, als jij dat niet wil, dan laat ook maar. Misschien verwacht je dat wel. Als dit het dan is, als dit is hoe je met mijn belofte omgaat en met mijn waarheid, nou laat maar. Ik heb alles gedaan, hè? Nou, als jij niet wil, misschien verwacht je dat wel. Maar dat is tegenovergestelde. Gods... Dat is ook zijn barmhartigheid. Het lijden van mensen, dat wekt juist Gods barmhartigheid op. Dat is compleet anders. Als mijn kind bijvoorbeeld lijdt, of het even niet meer ziet zitten, dan is het niet van dat ik zeg, ja, ik kan dat nog doen trouwens als slechte vader, dat is zelf niet. Maar over het algemeen raakt dat je als vader, als moeder. Dat je ziet, oh, mijn kind lijdt. Dus de nood van het kind wekt juist liefde op en zorgt ervoor dat je in beweging komt. En zo is God. Ja, ik vind het mooi dat ik het mag vertellen tegen jullie. Dit is wie God is. Hij is barmhartig, hij is genadig, hij is geduldig, hij is rijk aan goede tierenheid en trouw. Dat is God. Hij komt bij hem in de woestijn. Hij stuurt een engel. En dit doet mij zo denken aan Lucas 2. Hè? We hebben net een kerstlied gezongen. Ik zeg tegen Martijn, een kerstlied, licht van de wereld. Nou ja, ik ga iets over kerst vertellen. Niet kerst, want dit is gewoon evangelie. Maar heel vaak wordt dat met kerst gelezen. Dit namelijk. Een volk wat in duisternis zit. Een wereld die in duisternis is. En God die een engel stuurt. En die zegt, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u. Dit is aan de herders trouwens, in het veld van Efrata. Jullie hoeven niet bang te zijn, zegt de engel. Want zie, er zit hetzelfde, zie. Ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat voor u vandaag in de stad van David geboren is de redder. Welke is Christus, de Heere. Waarom zie ik die link? Nou, dit is God die naar ons omziet. God die komt in de persoon van Jezus en in onze woestijn komt en ons op de schouder tikt en zegt, ik ben er. Immanuel, God met ons. Jezus is gekomen om ons te verlossen uit de duisternis. God heeft naar ons omgezien. De God die naar ons omziet. En dat staat hier ook zo mooi, hè? In hoofdstuk 19, vers 5. En zie, er zit ineens een stuk hoop. God ziet om. Dus dat is het eerste, Gods hart. Hij komt erbij, hij verbindt zich. En dan het tweede wat God doet, hij zorgt op een gepaste wijze. Hij geeft koeken en water. Niet gelijk van, hey, Elia, hij had ook kunnen verwijten. Van Elia, wat doe je hier? Wat doe je hier, joh? Waarom ben je niet gewoon, niks, geen woord van verwijt, maar een koek en water. Dus er zit zorg in. God zorgt. En dat is ook gelijk praktisch voor ons, ook voor mensen die worstelen met neerslachtigheid. Je zal misschien geen engel krijgen, misschien ook wel, maar over het algemeen niet. Maar God geeft wel heel veel voorzienigheden. Hij voorziet in heel veel dingen. Ook in de natuurlijke wereld. Dus probeer daar ook gebruik van te maken. Probeer een gezond dag- en nachtritme te hebben. Op tijd op te staan. Structuur in je dag te krijgen. Als het lukt. Voldoende slaap, voldoende rust, voldoende eten. Beweging, gezonde voeding. Relaties, de natuur. Dat zijn wel praktische dingen. Soms lukt dat misschien niet. Maar wel praktische dingen die je kan doen. Waarin God voorziet, zodat je ook in dat lichamelijke, voor dat lichamelijke stuk zorgt. Want dat is wat God doet. Hij geeft gezonde voeding. En voor de helpers, voor mensen die naast mensen staan die worstelen, wees de engel. Ja, wees die engel, bak een koek en geef een glas water. Iemand die ziek is, dus geen drie gangen diner, dat kan die helemaal niet hebben. Ook als het gaat om woorden. Hè? Als je iemand ziek is, dan geef je hem een beschuitje. Hè? Een beschuitje met een beetje suiker misschien en een beetje water of een klein beetje thee. Dan geef je niet een varkenshaas met roomsaus en met weet ik het, toch? Dat kan iemand niet hebben. Dus ook met je woorden, wees afgemeten. En onderschat niet wat dat kan doen. Dat iemand daar toch weer even iets aan kan hebben en toch weer even de dag door kan. Scheef afgemeten. En geef eens wat eten, dat. Wees aanwezig, stem je zorg af op wat diegene kan hebben. Dat is eigenlijk het punt hier. Oké, derde wat God doet. Hij heeft interesse. God vraagt. En dat duurt trouwens even. Voordat God vragen gaat stellen. Dat is ook een les. Hier zit echt heel veel in trouwens. Dat is ook een les. Je moet niet als iemand gelijk helemaal bestoken. Soms is iemand daar niet aan toe. Soms moet je gewoon even een beschuitje geven. Oké? Maar er komt misschien een moment dat je vragen kan stellen. Dat je iemand probeert uit te luisteren. Ik hoorde pas die term. Dat vind ik een hele mooie term. Dat vinden we moeilijk, hoor. Hé, maar 2 staat tot 1, hè? 2 keer zoveel luisteren als spreken. Probeer iemand uit te luisteren. Ook voor getrouwde stellen trouwens. En voor mensen die relaties hebben, maar ook in alle relaties. Probeer, leer te luisteren. Luister iemand tevoorschijn. Dat was eigenlijk de term die ik hoorde. Elkaar tevoorschijn luisteren. Dat doet God bij Elia. Maar daar was hij nog niet aan toe. Wat moet hij eerst doen? Eerst had hij al 5 dagen gelopen ongeveer. Toen nog 40 dagen om God te ontmoeten op de berg, Horeb. En 40 dagen voorbereidingstijd. Dus waarschijnlijk heeft hij ook gewoon tijd gehad om het allemaal te processen wat er gebeurd is. Hij was ook gewoon een mens. Hij moest het een plek geven. Soms moet je ook gaan wandelen. Als je het even niet meer zit. Om gewoon weer een beetje dingen helder te krijgen. En dan op een gegeven moment zegt God tegen hem. Elia, wat doe je hier? Wat doe je hier? Vertel. Een open vraag trouwens, hè? Ook weer zo'n les, hè? Geen gesloten vragen. Probeer open vragen te stellen. De W en de H vragen. Wat, waarom, hoe. Zodat iemand zijn verhaal kan vertellen. Dat is nodig. Dat het in het licht komt. Dat het naar buiten komt. Wat doe je hier, Elia? En dan, en dat is eigenlijk de climax van het verhaal. Dan geeft God aan Elia wat hij echt nodig heeft. Want hij stelt vragen en Elia uit zijn klacht, dat hij waarschijnlijk 40 dagen op zit te kauwen. Want hij kan het nog een keer herhalen. Ik heb me zeer voor de Heer van de God van de legermacht ingezet. Israëlieten hebben verbond verlaten, altaar omvergen, profeten met zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven en ze staan me ook nog naar het leven. En dan zegt God, ga naar buiten. Ga op de berg staan voor het aangezicht van de Heer. Dus, dat is ook heel opmerkelijk trouwens. God geeft helemaal geen antwoord. Dus ook als je ernaast staat, naast mensen, je moet niet primair afgaan op wat mensen zeggen. Je moet denk ik een beetje proberen om daar achter te luisteren of daaronder te luisteren. Te kijken wat echt mensen nodig hebben. Laat maar praten. Dat helpt om te formuleren voor iemand. En God reageert helemaal niet. Hij zegt niet, nee maar Elia, dat is niet waar. Of helemaal niks. Hij zegt, kom naar buiten. Elia was in de grot, hè? Kom naar buiten. En dan, bizarre natuurverschijnselen, grote sterke wind, bergen worden gespleten, rotsen in stukken, maar de Heer was niet in de wind. De wind een aardbeving en na de aardbeving een vuur. En daar heb ik best wel even over nagedacht, van wat betekent dat nou? De Heer was niet in de wind, was niet in de aardbeving, was niet in het vuur. Nou, als je nadenkt, wat had Elia nodig op dat moment? Hij was apathisch, hij zat helemaal in de knoop met zichzelf. Hij zag het allemaal niet meer zo zitten. Zelfs vuur, aardbeving, dat deed het niet bij Elia. Dus heel veel geweld, heel veel lawaai, dat deed het niet bij Elia. Elia had iets anders nodig. Hij had echt een liefdevolle tegenwoordigheid van God nodig. En dat is wat God hem geeft. Dus de Heer was niet in. Ik weet niet of het helemaal recht doet, maar je zou het misschien kunnen vertalen met, voor Elia was God daar niet in. Want het was natuurlijk boven natuurlijk. God, dat gebeurde. Al die bijzondere dingen. Maar bij Elia deed dat hem niet. Dat deed hem niet. Er zit ook misschien iets meer van oordeel in, van kracht en zo. Maar Elia had iets anders nodig. Hij had nodig dat God zich, zijn tegenwoordigheid liet zien in het zuizen van een zachte stilte. En dat gebeurt dan. Het is zo bijzonder. Ik kan me dat ook wel ergens voorstellen. Als je zo in de knoop zit, dat een stilte, een niet zo fysieke merkbaarheid van God, maar dat je eigenlijk echt overspoeld wordt met een aanwezigheid die zo liefdevol is en zo genadig is, dat zit daar ook in. Een genadige, liefdevolle aanwezigheid van God. En dat is wat hij ervaart. En hij gaat naar buiten en hij ervaart Gods kalme, stille, liefdevolle aanwezigheid. En dat is wat we nodig hebben. Dat is wat we nodig hebben. Ja. Ik heb een voorbeeld daarbij. Stel je voor. Een zoon werkt in een bouwbedrijf van zijn vader. Ik kom wel eens op plekken waar dan, moet ik dan denken, een heel groot bedrijf met de handen opgebouwd door een heel succesvol iemand. Die heeft dan een zoon en die komt ook in dat bouwbedrijf. En die wordt daar uitvoerder in dat bouwbedrijf. Dus die doet projecten en die is daar bezig. Maar het gaat niet goed met die zoon. Hij heeft projecten die niet lekker lopen. Financieel loopt het niet lekker op de werkvloer en allemaal gedoe. En hij slaapt daar op een gegeven moment niet van, die zoon. En het houdt hem echt bezig en het drukt hem terneer. En hij heeft nog wel wat contact met zijn vader. Dus hij belt met zijn vader en ze spreken met elkaar. Maar op een gegeven moment zegt die vader van, nou weet je, kom even naar kantoor. Dan kunnen we even met elkaar spreken. Die zoon komt naar kantoor. En die loopt daar naar binnen. Nou, dat hele kantoor dat hangt vol met grote projecten die zijn vader heeft gedaan. Hij ziet nog een foto aan de wand van zijn vader. En hij loopt door naar een spreekkamertje waar ze hebben afgesproken. En ook in die spreekkamer, daar hangen prachtige tekeningen, foto's van projecten die gedaan zijn. En hij kijkt ernaar en hij ziet ook nog een foto van zijn vader. En ja, dat is mijn vader. Maar het doet hem niks. Waarom niet? Hij ziet daar de kracht van zijn vader. Hij ziet daar hoe impactvol die is geweest. Hoe slim en ingenieus. Maar het doet hem niks. Hij ziet foto, maar het doet hem niks. Wat heeft hij nodig? Hij heeft zijn vader nodig. Dan komt zijn vader binnen. Die stapt dat spreekkamertje in binnen. En die geeft hem een knuffel. En die zegt, ik ben blij dat ik je zie. En ze spreken samen. Ze zijn in elkaars tegenwoordigheid. Dat is waar dit over gaat. Dat had Elia nodig en dat hebben wij nodig. De tegenwoordigheid van God. De aanraking van onze Vader in de hemel. En dat wil God ook echt geven. Misschien niet nu, misschien niet deze week, misschien volgende week. Maar houd aan. Hij verlangt ernaar om je te ontmoeten. Augustinus heeft gezegd, hij is de innerlijke omhelzing van mijn ziel. Dat vind ik een mooie uitspraak. God is de innerlijke omhelzing van je ziel. Je hebt zijn tegenwoordigheid, zijn liefde nodig. En dan als laatste wat God doet, hij geeft een perspectief en hij geeft een doel. Dus hij gaat niet zo in op al die vragen van Elia, dat is heel opmerkelijk. Hij geeft zichzelf, dat is ook kenmerkend voor God. En dan ineens vallen dingen ook anders. Ze vallen op zijn plek als je in Gods tegenwoordigheid weer bent. En dan zegt God, ik zal. En dan geeft hem weer een opdracht. En hij zegt in vers 18, ik zal er in Israël 7000 overlaten. Alle die de knieën niet gebogen hebben voor de Baal. Dus met andere woorden, hij wordt toch ook wel liefdevol op zijn plek gezet. Elia. Van Elia, jij denkt misschien dat jij het allemaal moet doen. Dat het allemaal van jou afhangt. Maar Elia, ik zal. En dat is ook nodig, dat je weer het bredere plaatje ziet. Dit is niet het hele verhaal, Elia. Ik ben in control. Jij bent niet de regisseur van jouw leven en van jouw plaatjes. Dat ben je niet. Dat ben ik ook niet. En gelukkig niet, want dat kunnen we helemaal niet. Daar zijn we niet voor gemaakt. We zijn niet gemaakt om de regisseur van ons leven te zijn. We zijn gemaakt om daar aan de hand van vader te lopen. Door het leven. En met Abba, vader, te wandelen. En dat leven te leven wat hij ons geeft. En dat is ook voor ons. Er is hoop. God heeft een plan, ook al voel je dat misschien niet op dit moment. Er is perspectief. Dit is niet het hele verhaal, Elia. En het is ook voor ons. En voor ons ook. Er is echt hoop. God zal je niet loslaten. Hij zal je niet verlaten. En als je iets verder leest over Elia, hij komt nog steeds een beetje nukkig over. Een beetje melancholisch. Ik denk dat misschien is hij dat ook wel gebleven. Als je verder leest, moet je maar thuis doen. Dat je denkt, nou, ook hoe hij met Elisa, zijn opvolger, omgaat, een beetje nukkig. Maar hij had gebeden, Heer, neem mijn leven weg, het is genoeg. Gelukkig heeft God zijn gebed niet verhoord, want weet je hoe hij aan zijn eind komt? Vurige paarden
en wagens. Er komt een koets voorrijden bij Elia. Dat is echt de meest... Er is geen sterven, dit is eigenlijk geen sterven, maar dit komt nergens anders voor in de Bijbel. Zo bijzonder. Ja, bij Jezus, die ging ook naar de hemel. Die voert naar de hemel. En Mozes werd ook niet meer gevonden. Maar bij Elia komt er gewoon een paard en wagen voorrijden. En die brengen hem naar de hemel. Ja, dat staat er echt in 2 Koningen 2. Moet je maar even lezen. Dus uiteindelijk is God echt zo bewogen over zijn dienaar. En is hij ook, ja, houdt hij echt van hem. En heeft, eert hij hem ook. Dat ook. Ondanks zijn hele melancholie en neerslachtigheid. Stel je voor, stel je voor. Morgen komt er een koets voorrijden. Bij jou thuis. En je hoort je wordt zo met paard en wagen naar de hemel gebracht. Ja, dat kun je toch niet voorstellen? Maar toch is dat ook voor ons. Want wij hebben een toekomst, mensen. Hier kan het zo zwaar zijn. Maar de toekomst van ons is nog veel beter hoor, dan vurige paarden en wagens. Dat is wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, wat in geen menshart is opgeklommen. Zo heerlijk en zo mooi, wat God voor ons heeft bereid. Dat is waar we naartoe gaan. We gaan naar Jezus. We gaan naar de nieuwe hemel, de nieuwe aarde. Er is veel aan de hand in deze wereld. En het einde is misschien dichtbij. Maar komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En Jezus heeft gezegd, zie, ik maak alle dingen nieuw. En ik zal al je tranen van je ogen afwissen. Dat komt. En dan zullen we Jezus zien van aangezicht tot aangezicht. Dus ieder die Jezus lief heeft, hou deze hoop vast. Klamp je eraan vast. Het beste komt nog. Hè? Corrie ten Boom zei dat. Hè? Het beste komt nog. De beste is yet to come. En daar mogen we ons aan vastklampen. Amen. Vader, we willen u echt danken voor de eerlijkheid van uw woord. En ook voor het perspectief wat we hebben. Waar we ons aan vast mogen klampen. U zult ons niet loslaten. U zult ons niet verlaten. En we mogen echt ook uitzien. Ook al is dit leven misschien echt een tranendal. En hebben we zoveel dingen meegemaakt. Dat we ook niet zomaar een reset krijgen. Ook niet in onze psyche. Maar ik bid voor ons allemaal dat we wel echt dat kennen. De hoop van het evangelie. En dat we weten, bij mij is het zo, het is zo verdrietig. Maar dat er toch ergens ook een maar gevonden wordt in onze ziel. Daar bid ik voor, van ieder van ons. Dat maar gevonden wordt. Dat we zeggen, maar God. Ook al voel ik het niet, het is wel waar. Heer, wees ons echt genadig. En wees ook met diegene die lijdt. Ook op dit moment. Steun en sterk, Heer. En help ons ook als kerk, als broeders en zussen van elkaar, om naast elkaar te staan en elkaar vast te houden in deze tijd. In Jezus' naam. Amen.